Ik begin bij de stapel vragen met enkele niet-vragen. Zoals van iemand die zei, ik wil alleen maar zeggen dat ik onder de indruk ben van de uitleg van de Heer Jezus, het water in wijn verandert. En iemand die zegt, oorsprongthema's, amen, amen. Dus kennelijk, het onderwerp is bij een paar mensen aangeslagen. En ook dit kan ik alleen maar bevestigend beantwoorden. Verklaren wij Christus niet als leugenaar als wij het eerste boek van de Bijbel niet geloven? Omdat hij in het Nieuwe Testament zegt, indien gij de geschriften van Mozes niet gelooft, hoe zult gij ooit in mij geloven? Moet ik daar wel eerlijkheidshalve bij vertellen, dat de liberale theologen over wie ik het gehad heb, natuurlijk daarop verontwaardigd zouden zeggen, ja, maar wij geloven ook wel degelijk in Genesis 1 tot 11. Maar je kunt daarbij natuurlijk wel onderscheiden tussen geloven en geloven. En ik zeg dat niet om denigrerend over die mensen te doen, maar volgens, voor mij betekent, en dat wil ik graag ook wel eens hier kwijt, voor mij betekent bijbelgetrouwheid dat mensen trouw zijn aan wat de Bijbel van zichzelf betuigt. Iedereen die de Bijbel uitlegt, al is hij nog zo modern of liberaal, die kan van zichzelf zeggen, ik ben trouw aan de Bijbel, want ik behandel de Bijbel zoals het volgens mij moet. Dus bijbelgetrouwheid kan een beetje een arrogante term zijn. Iedereen kan dat wel van zichzelf zeggen. En daarom geef ik u mijn definitie van wat het is. Bijbelgetrouw, vind ik, mag je jezelf alleen noemen als je de Bijbel aanvaardt volgens het getuigenis dat de Bijbel zelf geeft over zichzelf. Namelijk dat het geïnspireerde woord van God is. Dat het niet alleen maar woord van mensen is, maar woord van God. Het gaat dus in Genesis 1 bijvoorbeeld heel concreet niet alleen maar om wat mensen vinden over de schepping. Dat is nou net het hele verschil. Het gaat niet om wat mensen vinden over de schepping, maar om wat God geopenbaard heeft omtrent de schepping. Daar loopt de scheidslijn tussen wat ik dan bijbelgetrouw noem en niet bijbelgetrouw. Aanvaarden wij de schrift als openbaring van God, als geïnspireerde tekst? En in die zin wil ik ook deze tekst van harte overnemen. In Mozes geloven betekent voor de Heer Jezus ook geloven wat Mozes over mij gezegd heeft. En daar wil ik ook nog dit aan toevoegen. Mozes, dat betekent natuurlijk de vijf boeken van Mozes. Hier zou je kunnen vragen, wat heeft Mozes dan concreet over de Heer Jezus gezegd? Hoe kan de Heer Jezus überhaupt zeggen, Mozes heeft van mij getuigd? De enige directe messiaanse profetie, die vind je in Deuteronomium 18, waar Mozes spreekt over een profeet die komen zou in zijn plaats. En dat gaat over de Messias. Hoe kan de Heer Jezus dan zeggen, Mozes heeft van mij getuigd? Gaat het alleen maar over die ene tekst in Deuteronomium 18 geen sprake van. Het is van het grootste belang te zien dat alle vijf boeken van Mozes van Christus getuigen. Niet alleen maar in directe messiaanse profetieën, want daar heb je er maar een paar van. Maar juist doordat wij inzicht gaan krijgen in de beeldentaal van de schrift. En ik weet best dat sommige mensen daar een beetje huiverig voor zijn. En dat komt doordat in het verleden, dat begon al bij de oude kerkvaders, met name bij Origenes, er wat dat betreft bij die beeldentaal van de schrift enorm gespeculeerd en gefantaseerd is. Nou, neemt u nou maar van mij aan dat dat beslist niet mijn bedoeling is. Daarom heb ik geprobeerd u uit het Nieuwe Testament, dus niet vanuit mijn eigen fantasie, maar vanuit het Nieuwe Testament te laten zien hoe daar de Heilige Geest gebruik maakt van die beelden van het Oude Testament. Maar als we oog gaan krijgen voor deze beeldentaal, dan begrijpen we inderdaad, daarom ben ik blij met die tekst, dat inderdaad Mozes, dat wil zeggen alle vijf boeken van Mozes, inderdaad van Christus getuigen. En dat begint met Genesis 1. Dan komen er een heleboel vragen over één enkel onderwerp. En ik ben blij dat die vragen er zijn, zodat we dat nog wat kunnen toelichten, omdat dat misschien voor sommigen wat vlug gegaan is. En dat is, hoe zit het nou met die kwestie van dat woest en ledig worden van de aarde? Ten eerste, toen Adam en Eva aan de zonde vallen vielen, toen zijn ze verleid door de Satan. Die was een gevallen engel, dus er was eigenlijk al zonde. Dat is waar, daar kom ik direct op terug. Is er een demonische wereld geweest voor Genesis 1? Dat wilde zeggen dus een demonische machten die te maken hadden met die watervloeden, met die duisternis. Volgende, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, maar waarom schiep God hem dan woest en ledig? Dit heb ik niet begrepen. En ook, ja, dat, hier laat ik het even bij. De kwestie is dit. De vraag die ik aan de orde heb gesteld is deze. Moeten we aannemen dat de aarde zoals die in vers 2 wordt beschreven, zoals die daar staat, geschapen is door God. Heeft God dus, toen hij de aarde schiep, een woeste en ledige en duistere aarde geschapen, die hij dan vervolgens heeft gevuld met levende wezens, met licht enzovoort. Sommige mensen vinden dat heel gewoon, vinden dat heel vanzelfsprekend. Die zeiden, ja, God heeft die aarde geschapen, maar hij heeft die aarde niet kant en klaar geschapen. Dat had hij kunnen doen, maar dat heeft hij niet gedaan. Zodat de eerste toestand waarin die aarde verkeerde, er een was van ongeordendheid. En God heeft daarin steeds grotere orde aangebracht. Dat is in het algemeen de uitleg die u te horen krijgt in ook in bijbelgetrouwe kringen. En ik heb u straks aangegeven, ik heb daar grote problemen mee. Ik ga dat nou weer niet opnieuw in detail uitwerken. Maar er zijn een heleboel gegronde redenen voor. En misschien mag ik zo onbescheiden zijn te wijzen op mijn boek De Negende Koning. Dat al in het Reformatorisch Dagblad is besproken. En waarin ik schrijf over de geestelijke machten achter de coulissen van de wereldgeschiedenis. Die met name optreden bij de uittocht uit Egypte, daar begin ik mee. Maar ik heb daar ook aangegeven in dat boek dat die uittocht van Egypte heel belangrijke parallellen vertoont met Genesis 1. Ook daar vind je weer diezelfde watervloeden. Ook daar zie je de geest van God die die watervloeden beheerst. En die zijn volk uitleidt. De geestelijke machten die in Genesis 1 vers 2 en 3 onderworpen worden, doordat God daar zijn licht laat doorbreken en zijn herstelwerkzaamheden begint, diezelfde geestelijke machten die steken de kop weer op bij de uittocht uit Egypte. Nu is het interessante dat juist dit door liberale theologen heel duidelijk wordt gezien. En die geven deze verklaring als een grote vanzelfsprekendheid. Dus daar volkomen gesneden koek. Alleen met dit verschil. Zij geloven dat dat allemaal pure mythen zijn, dat dat geen enkel historische betekenis heeft, dat dat de mythische inkleding is van het Bijbelverhaal. Nou, dat is nou het interessante. Ik heb dat in het boek heel uitvoerig uitgewerkt. Dat deze mensen in feite op het goede spoor zitten, veel beter dan een heleboel orthodoxe uitleggers die daar niets van begrijpen van die geestelijke machten, daar niets van willen weten, ook in Genesis 1 niet. Alleen het verschil is, die moderne uitleggers, die geloven dat het allemaal mythen zijn en dat het absoluut onhistorisch is. Ik zeg, zij hebben er vaak meer van aangevoeld. Alleen wij als bijbelgetrouwe christenen, die de schrift ook historisch serieus nemen, wij moeten zien dat het inderdaad ook letterlijk zo gebeurd is. Dat de geestelijke machten die in Genesis 1 worden onderworpen, dezelfde geestelijke machten zijn die bij de uittocht uit Egypte worden onderworpen, en die uiteindelijk op het kruis radicaal worden onderworpen. Daar wordt de grondslag gelegd voor hun definitieve vernietiging, zoals dat gebeurt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zou deze mensen die verder in deze problematiek geïnteresseerd zijn en in de demonische machten die daarin een rol spelen en de precieze termen die daar gebruikt worden in het Bijbelverhaal en hun betekenis naar dat boek willen verwijzen voor nadere bijzonderheden. De boek heet De Negende Koning. En u mag in dat boek nalezen waarom het deze merkwaardige titel heeft. Is er dus een demonische wereld geweest voor Genesis 1? Ja, het is heel begrijpelijk dat kerkvaders zeiden, de val van Satan die moet geplaatst worden voor dat tweede vers van Genesis 1. Ik denk dat ook, maar ik ben daar wat voorzichtig mee, want dat staat er natuurlijk allemaal niet precies. Je vindt dat pas elders in de schrift, dat er een val van Satan is geweest. Paulus zegt in 1 Timotheus 3 dat de Satan gevallen is door hoogmoed. Maar aangezien dat in Genesis 1 nog niet aan de orde komt, neem ik de tekst zoals die daar staat. De aarde was woest en ledig. Zo heeft God die niet gemaakt. Zo is die aarde geworden. Daar zijn ook nog een paar vragen over. Ik kom er direct op terug. Maar op één briefje staat nog een andere vraag. Die moet ik even noemen. Anders zou ik dat briefje vergeten. Daar staat dit. Kan iemand een helwaardig karakter hebben? Ik weet de achtergrond van die vraag niet. Ik weet niet waarom de vraagsteller dat zo geformuleerd heeft. Mijn antwoord is ja. En dat is niet alleen maar geldt dat voor iemand, maar dat geldt voor elk mens van nature. Helwaardig, dat wil zeggen iemand die geschikt is voor de hel, die rijp is voor de hel. En dat is niet voor iemand het geval, dat is voor ons allemaal van nature het geval. En bedoel ik niet van nature zoals God ons geschapen heeft, maar van nature daarmee bedoel ik zoals wij geboren zijn, in zonde, geboren in ongerechtigheid, ontvangen, zoals David zegt in Psalm 51. Zo zijn wij van nature als mensen uit de zonde geboren en als zodanig behoren wij Vallen wij toe aan de hel? Zijn wij helwaardig van nature? Wij zijn van nature niet hemelwaardig, maar helwaardig. Maar ik ken de achtergrond van de vraag niet, dus ik hoop dat de vraagsteller hiermee tevreden is. Dan deze vraag. Nee, ik ga eerst nog even die andere vraag noemen, omdat die met dit onderwerp te maken heeft. Was er voor de schepping al leven geweest? Met andere woorden, is de aarde al eerder bewoond geweest door levende wezens en daarna vergaan? Dit alles naar aanleiding van die zogenaamde chaos op aarde, woest en ledig. En deze vraagsteller, de aarde was woest en ledig, is er voor de woestheid al een compleet geschapen aarde geweest die daarna door demonische machten is verwoest? Verklaart dat de zeer oude fossielen en dergelijke, namelijk van die eerste aarde waarover wij verder niets lezen? Niet alleen zijn er veel uitleggers die geloven dat de aarde woest en ledig geworden is door de demonische machten, maar dat daar voor Genesis 1 vers 2 al een complete wereld geweest zou zijn van met levende wezens die daardoor zouden zijn vernietigd. Toen de evolutieleer in de vorige eeuw opkwam, was er een Schots theoloog die zei, maar al die miljoenen jaren waar de evolutionisten over praten en al die voorwereldelijke monsters, daar hebben wij helemaal geen moeite mee, want Genesis 1 vers 2 maakt duidelijk dat er na die oorspronkelijke aarde iets ergs moet zijn gebeurd waardoor die aarde woest en ledig is geworden. En die aarde die kan best al miljoenen jaren oud zijn en in die miljoenen jaren kunnen er best al hele werelden geweest zijn, ook van levende wezens. En toen die aarde woest en ledig werd, is die wereld omgekomen en de restanten daarvan vinden wij in de aardbodem terug. Uitleg is in de vorige eeuw nogal populair geweest in bepaalde kringen. Die aan de ene kant recht wilden doen aan de schrift en aan de andere kant recht wilden doen aan wat zij zagen als de resultaten van de toenmalige wetenschap. We noemen dat soms wel eens de gap theory. Dat wil zeggen de theorie die aanneemt dat er een gap, een leemte is tussen vers 1 en vers 2 in Genesis 1. En die leemte zou dan miljoenen of miljarden jaren lang kunnen zijn. En daar kun je, ik weet niet hoeveel geologische tijdperken in wegbergen. Er zijn wat de pogingen betreft om Genesis 1 met deze zogenaamde resultaten van de wetenschap te harmoniëren, allerlei pogingen geweest. Dit is één harmonisatiepoging. Men aanvaardt een oude aarde, men aanvaardt die lange, lange geologische tijdvakken, maar men zegt die hebben zich allemaal afgespeeld voor Genesis 1 vers 2. Een tweede uitleg is die van de bekende schrijver Betex, wiens boeken in het begin van deze eeuw in Nederland ook zeer ijverig in Nederlandse vertalingen werden gelezen. Hij had een andere oplossing, hij maakte van de scheppingsdagen gigantische tijdperken van miljoenen jaren. En hij zei dus, die geologische tijdvakken die komen overeen met die scheppingsdagen, want die hebben elk miljoenen jaren geduurd. Mijn grootste probleem dat ik met die twee uitleggingen heb, is dat ze allemaal uitgaan van deze zeer, zeer oude aarde. En juist daar heb ik nogal problemen mee. Ik zeg niet dat het niet mogelijk zou zijn dat de aarde oud is, maar de oude aarde, die geweldige ouderdommen van de aarde, zijn toch vooral bedacht door evolutionisten om ruimte te scheppen voor dat evolutieproces dat immers in hun voorstellingen ook vele miljoenen jaren zou vergen. En om daaraan tegemoet te komen zijn deze twee uitleggingen bedacht. Maar de zogenaamde creationisten, vooral die uitgaan van een jonge aarde, hebben die natuurlijk helemaal niet nodig. Want die geloven helemaal niet in die gigantisch lange geologische tijdvakken. En die komen dus tot een derde oplossing, namelijk dat die geologische tijdvakken er helemaal niet geweest zijn. En dat de aardlagen zoals wij die nu kennen, helemaal niet geleidelijk aan in een periode van miljoenen en miljoenen jaren gevormd zijn, maar juist zeer snel zijn ontstaan door een wereldwijde catastrofe. En dat zou dan de zondvloed van Noach zijn geweest. Dat is de visie die mij zelf ook het meest aanspreekt en die ik in boeken, dat is al wat langer geleden, want ik heb me intussen met zoveel andere onderwerpen bezig gehouden, maar die ik destijds ook in mijn boeken over dit onderwerp heb verdedigd. Maar daarmee zou ik niet willen zeggen dat die andere uitleggingen per se verwerpelijk zijn. Die zijn ook door zeer goedwillende bijbelgetrouwe uitleggers gelanceerd. Laten we goed bedenken, de Bijbel is niet in de eerste plaats geschreven, ook Genesis 1 niet, om onze biologische en geologische vragen te beantwoorden. Dat moeten we goed bedenken. En dat is mijn zorg die ik heb. Veel mensen die alleen maar, als het over Genesis 1 hebben, bezig zijn met geologische en biologische vraagstukken. En dan mis je ontzettend veel. Dan mis je die dimensie die voor mij het allerbelangrijkste is. We hebben hier goddelijk getuigenis. En dat getuigenis is niet in eerste plaats om onze wetenschappelijke vragen op te lossen, maar om iets over God te vertellen. Over zijn grootheid als schepper, maar ook over de wijze waarop God handelt. In de 10 geboden wordt dat, ik gaf het straks al even aan, op een heel simpele wijze gezegd. Onze werkweek ziet eruit, principieel zoals Gods werkweek eruit zag. Gods werkweek in Genesis 1 is daarmee ook model voor ons gewone levensritme. Er zijn zoveel toepassingen van Genesis 1 te maken. En dit is er ook weer één, die je zomaar kunt terugvinden in de 10 geboden. Maar laten we voorzichtig zijn. Gods woord is absoluut. Menselijke theorieën zijn altijd relatief, betrekkelijk, gebrekkig. En dat geldt niet alleen maar voor evolutietheorieën. Dat geldt ook voor alle creationistische theorieën. Ik herhaal, Gods woord is absoluut. Maar onze theorieën over hoe fossielen en aardlagen zijn ontstaan, die zijn niet aan de Bijbel ontleend, want de Bijbel spreekt niet rechtstreeks over fossielen en aardlagen. En laten we daarom ook bedenken dat, hoe goed die pogingen ook zijn, en ik ben daar vaak heel gelukkig mee, ik vind dat zeer zinvol, ik heb daar zelf ook veel over geschreven van getuigd, maar het zijn en blijven, ik heb dat ook in mijn boeken geschreven, het zijn en blijven menselijke theorieën. En je moet nooit in de fout vervallen om de absolute uitspraken van de schrift gelijk te stellen met wat voor menselijke theorieën dan ook. Ook creationistische theorieën. Je moet ook wat dat betreft je nuchter verstand bewaren en dat weten te relativeren. Want menselijke theorieën zijn relatief, hoe goed bedoeld ook, alleen de schrift is absoluut. Dan nog wat verder wat vragen in verband met deze onderwerpen. Kunt u iets meer zeggen over de geestelijke betekenis van Genesis 1 tot 5? Ja, ik aarzel wat om al te veel op kleine details in te gaan. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Dat zal de bedoeling zijn. Je zou natuurlijk in eerste instantie heel simpel kunnen zeggen, God geeft hier namen, dat hoort bij zijn scheppingswerk, namen geven. Daarom is Adam niet alleen maar schepper, hij is niet schepper, Adam is koning, maar ook dat, bij dat gezag behoort het namen geven. Hij gaf namen aan de dieren, hoop ik de volgende keer op terug te komen. En dat zie je, Adam als koning over de schepping, door God als zodanig aangesteld, uit zijn gezag door namen te geven. En God doet hetzelfde in Genesis 1. Hij geeft namen aan die periode van licht en namen aan de periode van duisternis. Hij noemt ze dag en nacht. Maar ook hier, als je dieper kijkt naar de geestelijke dimensie, dan vind je ook dat begrippen als dag en nacht een geestelijke diepte hebben in de schrift. Een geestelijke betekenis. De Heer Jezus zegt, wij moeten werken zolang het dag is. De nacht komt waarin niemand kan werken in het Johannesevangelie. Ik heb u straks al verteld over die 7 dagen in Johannes 1 en 2. Je hebt ook 7 nachten in het Johannesevangelie. Gaat u thuis maar uitzoeken. Huiswerk. En dat is niet zomaar toevallig. Dat heeft ook een geestelijke diepte. Het begint met die allereerste nacht. Dat is de nacht waarin Nicodemus tot de Heer Jezus komt. En daar gesproken wordt over het eeuwige leven. En er zijn meer van dat soort betekenissen. Het was nacht, staat er zo treffend, als Judas de opperzaal verlaat. Dan zie je dat die termen een diepe zin hebben. Een geestelijke diepte. En meer dan alleen maar benamingen voor een periode van licht en een periode van duisternis.